Dit is Taylor's Era.
Annelotte Prins en ik, Sophie Rutte-Frans, vertellen je in deze podcast wekelijks alles wat je moet weten over de allergrootste popster van dit moment, Taylor Swift.
We bereiden je voor op de Eras Tour, bellen met Swifties voor live concertverslagen,
doorgronden de roddels en geruchten en proberen het fenomeen Taylor Swift beter te begrijpen. Maar we brengen natuurlijk vooral een ode aan onze favoriete popster.
Are you ready for it?
Luister nu naar Taylor's Era op Spotify en Podimo.
See you there.
Je hoort mensen wel eens zeggen dat het boek beter was dan de film, maar wij van Boeken FM streven naar om de podcast beter te laten zijn dan het boek.
Wij lezen de klassiekers die je nog niet gelezen hebt. We lezen de boeken die je heel graag wil lezen, maar waar je eigenlijk voor schaamt om in het publiek mee gezien te worden. We lezen de Libris-winnaars, we praten over de Nobelprijslaureaten. Allemaal zoals je een etentje hebt, dat je moeiteloos mee kan praten en dat het lijkt alsof je helemaal belezen bent.
Wij zijn Ellen, Joost en Charlotte van Boeken FM en je kunt ons luisteren in je favoriete podcast-app.
Dag lichtjes in donkere tijden. Welkom bij Damn Honey. De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Nidia.
En ik ben Marilotte.
En dit is de Very Special Feestdagen Special.
Oh, miep, miep, miep. Weet ik veel.
Er zit al een heel mooi kerstdingeltje onder.
Dat is waar. Ik hoef helemaal niet miep, miep te zeggen. Nee. Normaal denk je, dat voegt wat toe. Maar dat is helemaal niet.
Het voegt niks toe.
Hey mensen, it's the most wonderful time of the year. Of ligt dat een tikje genuanceerder? Voor de een vormen de feestdagen daadwerkelijk een feestje. Voor de ander is het de hel. Jazeker. Kerstborrels op werk, familiebijeenkomsten, urenlange diners met allerhande gangen en kleine bestekjes. Oud en nieuw feestjes, ze komen met de nodige haken en ogen. Alle dingen waar je in het dagelijks leven tegenaan loopt lijken driedubbel zo groot te worden tijdens de feestdagen. Maar ontspan die kaak. Adem in en uit. Want wij bieden hulp. Ja, in deze aflevering bespreken we feestdagenvragen en dilemma's van onze lieve luisteraars. En dat doen we, godzijdank, niet alleen, maar met hulp van twee geweldig mooie mensen die jullie gaan voorzien van een dosis geruststelling en nieuwe perspectieven. Nou, ster nummer 1 is dichter des vaderlands. Onze dichter des vaderlands. Al haar werk raakt ons recht in het hart. En wat zijn we blij dat je hier vandaag aan wil schuiven. Het is Bab Schons. Hallo.
Ja, dankjewel.
Oh, heerlijk. Hallo. Dat je er bent.
Ja, heel fijn om hier te zijn ook.
En dan hebben we nog een tweede ster. Een ster die mensen misschien al kunnen kennen. Onze steun en toeverlaat, onze rots in de branding. Hij is cultuurvlogger, of eigenlijk dé cultuurvlogger. En je kunt hem kennen van de zalige podcasts Allereerste Dingen en Dingedang. Ja, ja. En eigenlijk nog 3000 andere podcasts, geloof ik. Maar goed, dat terzijde. En of je kent hem natuurlijk van onze zomeraflevering over muzen en mythen Mathilde Willink. Het is Marco Dreyer.
Hallo.
De enige echte. Mensen, hoe ziet jullie december eruit?
Ja.
Babs.
Oh, hoe mijn december eruit ziet. Ja. Nou, eigenlijk alles wat dit jaar gebeurt is heel onverwacht. Het is echt een heel raar jaar. Ik had het allemaal niet kunnen bedenken. Zoals je zei, ik werd dichter des vaderlands. Dat wist ik ook niet aan het begin van het jaar. Ik kreeg borstkanker. Wist ik ook niet aan het begin van het jaar. Dus ja, ik heb het gevoel dat december nu, zo'n afsluitende maand van het jaar, misschien een beetje rustig gaat worden.
Mm-hmm.
En dat ik misschien ook even de tijd heb om even terug te kijken en te denken, what the hell just happened?
Ja.
Ik begon dit jaar ook al met een baarmoederoperatie van de een op de andere dag. Dus dat is echt heel veel is er gebeurd. En tegelijkertijd, het is allemaal heel heftig en heel mooi. En dat doet mij ook heel erg beseffen dat dit, ja, dat je er gewoon er middenin zit. Midden in het leven.
Ja.
Hoogtepunten, dieptepunten. Mijn vader is overleden. De moeder van mijn zus is ook overleden 2 weken geleden. Dus echt alles kwam samen.
Ja.
En ergens is dat ook wel heel soort verdiepend. En werd ook heel erg op jezelf teruggeworpen. Dus ja, december is denk ik vooral een periode om ook heel even heel erg te bezinnen.
Ja.
Ja.
Even een pas op de plaat.
Misschien. Ja, zover dat mogelijk is. Ja, ja.
Wel mooi dat je dat zo zegt. Ze staat midden in het leven. Want ja, dat is het wel. Alles wat je noemt is natuurlijk een echt van die grote levensgebeurtenissen.
Zeker, ja.
En is er iets waar jij troost uit haalt op dit soort moeilijke, zware momenten? Een moeilijk, zwaar jaar?
Jawel, ik denk wel dat ik echt ook het goede beroep heb gekozen. En dat is toch echt poëzie, schrijven, kunst. Maar ook steeds meer, ik ben zo van vogels gaan houden bijvoorbeeld. Ook veel meer van de natuur. Maar ik denk heel vaak aan vogels de laatste tijd. Ik kijk naar vogels. Ik weet niet, die geven zoveel troost.
Oh ja. En wanneer was daar een aanleiding voor dat je dacht?
Nou, misschien omdat ik sinds ik in het huis woon, waar ik nu woon, dat heeft een balkon. En daar komen heel veel vogels. Die komen op bezoek. Ik denk dat ze elke keer terugkomen. Ik denk ook dat ik weet hoe ze heten.
Tuurlijk, ja, natuurlijk.
Ik denk dat ik denk, oh, daar is Oscar weer, weet je wel. Waarschijnlijk denken ze echt van, that's not my name of zo. Maar, dus er komt op, en als je veel zit te schrijven, en ik zit gewoon altijd op mijn keukentafel te schrijven, en ik kijk dan op dat balkon, en daar, ik heb gewoon het meeste contact op die momenten met vogels.
Mooi.
Nou, ik moest er
dus niet
dat Oscar...
ik dit ging zeggen, maar...
Ik moest er ook aan denken, omdat mijn schoonfamilie, zeg maar, de oma van mijn vriendin, die is een paar jaar geleden overleden. En zij hebben nu helemaal een soort, als zij een rood borstje zien, dan is dat helemaal betekenisvol. Ja. Ik merk het de hele tijd, allemaal helemaal excited als ze een rood borstje zien. En dat vind ik dus heel lief.
Ja.
En ik snap ook wel dat het een soort, het echt wel een diepere betekenis kan krijgen op het moment dat je dan dat echt zo voelt.
Ja, ja, ik hoor het ook al meer om me heen.
Ja.
Ik had ook een vriendin die was zeker dat haar toch een soort reïncarnatie van haar moeder dan een koolmeisje was en op een balkon kwam. En volgens mij zijn dat ook wel de tekenen waar we naar zoeken. Zeker als iemand overleden is. Hey, wacht eens even, daar komt hij weer, een vogel.
Ja.
Het is een boodschap, maar die wil iets zeggen of een geruststelling of zo. En
waarom ook niet?
Ja, zeker. Ik denk dat vogels daar zich heel goed voor lenen.
Oh, mooi.
ik heb dit keer gehad, zat ik op een terras en toen vertelde ik ben dit jaar mijn oma verloren. Toen zat ik op het terras, was ik aan het vertellen over mijn oma. Toen kwam er een vlinder op mijn schouder zitten die bleef daar zitten.
Mooi,
Die bleef daar echt 3 minuten zo gewoon
dat
zitten.
Kan toch niet anders
dat
dan
die
oma?
Ja. Dat is echt zo dat je gewoon denkt, hey oma.
Ja. Ja, dat zijn mooie dingen.
Ja.
En feest, is er ook nog feest in december voor jou? Of ben je niet
zeker
van een feest?
Jawel, ik vind ook... Ik ben eigenlijk de laatste jaren steeds meer gaan vieren. Juist. Ik heb 2 keer geleden... Nee, vorige week had ik mijn laatste bestraling. En toen heb ik in het Wildeweg een hele hoop vrienden geappt van... Om 1 uur is mijn laatste bestraling. Om 2:30 wil ik daar in de kroeg afspreken.
Ja.
En toen stonden we om 2:30 te dansen.
Oh, geweldig.
Op een woensdagmiddag.
Oh.
Ja, en ik wil dit gewoon veel vaker doen. Ik doe het ook steeds vaker. Markeren, grote momenten markeren. Niet zomaar voorbij laten gaan. Hoogtepunten, dieptepunten. Gewoon even een feestneus op. Weet je wel, gewoon even vieren dat het voorbij is. Of dat het begint. Ik merkte, in de afgelopen jaren heb ik echt heel hard gewerkt. En hoe makkelijk het is om hoogtepunten voorbij te laten gaan.
Ja.
Pas aan het eind van het jaar terug te kijken en denken... Jezus, ik heb die prijs toen gewonnen.
Ja.
Dat heb ik toen gedaan ermee.
Ja.
Naar huis gaan en ik moest weer een deadline doen.
Ja.
Of jeetje, er is dit gebeurd en zo. En dat wil ik niet meer.
Nee.
Dus alleen met het oog op de feestdagen... daar heb ik dan weer iets minder mee. Ik heb sowieso iets minder mee met de verplichte dingen of zo. Ik kan ook een beetje een soort rebels gevoel krijgen van oké, nu moet het een soort vrede op aarde vieren en dan met in bepaalde huiselijke kringen en dan heb je misschien weer familie waar dat weer niet lekker mee gaat of dan ik vind het lastig omdat het dan een beetje een soort gedwongen voelt.
Ja.
Dus ik wil het daar nooit van laten afhangen. Ik ben ook heel slecht met cadeautjes geven als iemand jarig is, maar wel gewoon op een dinsdag in september met een cadeautje voor de deur te staan.
Ja, want je ziet iets en je denkt aan diegene en dan denk je, ik koop het nu in plaats van op een verplicht moment zoals...
En dan moet je opeens, wat wil ik kopen? En dan kom je niets tegen en dan heb je maar sok of zo. Dan denk je, hier.
Precies.
Heel leuk. Ook leuk is als je op een echt leuk cadeau tegenkomt, dat je denkt, geef het dan.
Ja, en het hele ding van, ik dacht aan jou. Niet omdat je toevallig zoveel jaar geleden geboren bent.
Ja.
Ook fijn natuurlijk als mens voor je verjaardag aan je denken. Maar op zomaar een moment is het misschien nog wel bijzonder.
Ja.
Marco, December?
Ja, nou, mijn december begint ieder jaar met mijn verjaardag. Ik ben jarig op 1 december.
Meteen
en
feest.
Meteen feest. En ik moet zeggen, normaal ben ik eigenlijk altijd iemand die dan in september gaat het, of augustus gaat het echt al kriebelen. Denk ik, oh, komt eraan. Wat moet ik?
In augustus.
Ga ik, ja, echt al heel snel ga ik zo bij mensen, weet je dat ik jarig ben. En dit jaar voor het eerst had ik daar helemaal nog geen last van. Dacht ik echt, zelfs oktober, november dacht ik, ik ga gewoon thuis. En toen dacht ik, de dag van tevoren dacht ik, nee, ik wil toch niet alleen zijn. Dat voelt dan, ja, nee, wat je zei, dacht ik, ga toch niet toch alleen zijn. Gaan, toen heb ik toch gewoon een hele klein groepje intimie, Lydia Marilotte onder andere gevraagd van, ik ben gewoon thuis, de deur is open. Wie welkom is, kom gewoon lekker langs. Dus,
ik vond het ook heel goed van jou dat je zei, ik mag niet alleen zijn van mezelf op mijn verjaardag. Dat zei je. En dat is gewoon denk ik heel goed dat je dat als een soort voorwaarde stelt.
Ja, want eerst dacht ik, oh lekker. Dat ik denk toch dat ik achteraf ga denken, oh.
Ja, toch een beetje moi.
Toch een beetje moi of zo.
Ja.
En uiteindelijk was het echt een hele leuke dag. En iedereen, de hele dag heb ik gewoon dingen gedaan met vrienden die eigenlijk allemaal op de dag soort van, oh zullen we dan nu? Dat ik dacht, oh leuk.
Let's Stellig. Do it. Ja.
Nul verwachtingen en dan gebeuren allemaal leuke dingen. Dus het was heel fijn en dit jaar, ook met alles wat er in de wereld gebeurt, vind ik er echt een soort demping op december zit. Ja. Ik heb helemaal geen zin om leuk en gezellig. Dus de hele maand december ben ik een beetje in een soort, het komt er allemaal aan. Het is al, maar voel hem helemaal niet of zo.
Het komt gewoon als een soort golf over ons heen. Maar het is ook niet echt te stoppen dat mensen het straks er is.
Het is zo gek, want het moment, ik denk als ik jarig was geweest op 30 november, dat ik heel makkelijk mijn verjaardag altijd ieder jaar had kunnen vieren. Maar omdat ik 1 december, het moment dat het december is,
zijn
mensen in een totale paniek. Of nee, sommige mensen, niet iedereen.
Ik
sommige
zeker.
Mensen, allemaal etentjes, borrels, kerstborrels, afsluitingen, deadlines. Weet ik. Mensen zijn gewoon in een soort, denk ik december, ik heb nergens stress. Ja. Terwijl ik denk, het zijn maar gewoon dagen.
Zo
zit ik erin.
Hebben jullie ook dat je dan, als je dan weer uitgenodigd wordt voor iets, dat je dan denkt, nee, doe maar januari. Doe maar alles in februari. Maar dat willen mensen dan nooit, want ze willen alles in december doen.
Ja.
Nou, ik heb dat heel erg. Ik zei laatst tegen mijn zusje van, het hoeft niet allemaal in 2 dagen. Nee, zei ze toen, het hoeft niet allemaal in 2 dagen.
Kan in 3
Zie
dagen.
Zie je wel, Janne.
Oh. Ja, precies.
Ja.
Gaat toch ook nergens over mensen?
Nee, ik bedoel, niemand heeft het door als je op 5e kerstdag samen gezellig gaat eten. Nee. Doet alsof het kerst is.
Nee, en tegenwoordig met alle, hoe noemen we het, regenbooggezinnen of plakselgezinnen. Weet je, mensen hebben schoonouders, bonen.
Dan moet je 600 mensen zien in 2 dagen.
En opa's, dus dat is helemaal niet meer te doen, joh.
Nee.
Het is niet meer te doen. Aansluitend op wat jij net zei over dat het de wereld staat in de fik. Mm-hmm. En dan toch december. Daar hebben we een vraag over binnengekregen. Dus laten we daarmee beginnen. Ik merk dat ik dit jaar helemaal niet in de stemming ben om te vieren met alles wat er in de wereld aan de hand is. Het voelt op een of andere manier ongepast om te vieren. En ik ben zo moe van alles dat ik er ook gewoon geen zin in heb. Mijn partner zegt dat ik dit moet proberen los te laten. Omdat het belangrijk is om ondanks alles toch te genieten. Ik heb wel aangegeven bij mijn familie dat ik geen cadeaus wil dit jaar, omdat het helemaal ongepast voelt. We hebben al zoveel, we hebben het zo goed en dat voelt oneerlijk. Herkennen jullie deze gevoelens? En zo ja, hoe gaan jullie ermee om?
Nou, absoluut dus.
Ja.
Voel dit helemaal.
Ja.
Maar ik heb ook zo'n stemmetje ergens in mijn hoofd dat zegt, als we allemaal in zouden storten van, het is zoveel en we storten, dan heeft ook niemand meer wat aan ons. Dus je moet ook wel, we moeten onszelf ook wel een soort van inpraten van, we gaan er weer voor of zo. En dan heb je wel dit soort dagen ook nodig. Maar voor mij klinkt het heel gepast dat je dan zegt, ik wil geen cadeaus, maar ik ga toch gezellig met mensen dan iets doen of zo. Dus dat je het een beetje afweegt.
Ja,
ik dacht ook, je kan het ook integreren. Geef het een plek binnen viering.
Ja.
En ik dacht zelf van, weet je wel, maak een mooi verhaal. Lees gedichten van Palestijnse, van Congolese, van Soedanese dichters voor aan elkaar. Verzamel wat in, hè. Doneer. Ik weet dat mijn stiefvader vroeger altijd zei, als wij zeiden van, zielig, zagen kindertjes op televisie die zielig. En zei hij, vind je het zielig? Nou, weet je wat, dit zakgeld storten we dan op het fonds voor UNICEF of zo. En dat vonden we natuurlijk helemaal niet leuk, want je wilde gewoon je zakgeld. Ja. Maar ik bedoel, combineer het. Vier ook het leven en de vrijheid die we wel hebben.
Ja.
Om het meer te waarderen. Ik denk, kerst hoeft helemaal niet een uitbundig explosie van alleen maar vreugde te zijn, maar ook bezinning en bezieling. En ik denk gewoon, we lezen verhalen aan elkaar voor, kerstverhalen, maar lees verhalen, gedichten van mensen daar, ondersteunen op die manier of zo.
Ja. Ja, en het is natuurlijk ook iets heel anders, zeg maar, samen zijn met vrienden, mensen van wie je houdt, is natuurlijk iets anders dan kerst vieren op een manier van helemaal te buiten gaan aan drank en eten en helemaal losgaan en alles moet over de top zijn. Dat zijn natuurlijk twee. Het is niet zo dat het een niet met het ander. Je kan best samen zijn vanuit een soort dankbaarheid en inderdaad vreugde dat je mensen om je heen hebt en dat het met jullie wel goed gaat. Ja. En daar je heel bewust van zijn. En dat integreren vind ik echt een heel goed idee. Ja. Inderdaad, dat je daarbij stilstaat. Ja. Dus ik denk inderdaad niet dat dat vieren niet kan op het moment dat het slecht gaat in de wereld. Maar het bewustzijn ervan is gewoon zo belangrijk.
Zeker, ja.
Ja. Ja, ik had wel gisteren met mijn boom, ik was mijn kerstboom aan het optuigen. En dat vind ik, dat is eigenlijk altijd iets wat ik heel leuk vond om te doen, vind om te doen. Maar nu zat er inderdaad toch
zo'n randje aan.
Ja, en dacht ik, zou ik een filmpje op Instagram zetten? Want ik vind het ook heel leuk, had ik dan toch gedaan. Maar dat komt dan wel na mijn story over tig mensen weer dood in Palestina.
Ja, ja.
En het voelt zo, ja.
Ja.
Maar ja.
Ja, ik denk dat het wel heel belangrijk is om dingen ook naast elkaar te laten bestaan.
Dat het wel mag bestaan, ja.
Ja, anders is het niet te doen. En nee. Dat is ook weer dat kruispunt van het leven, denk ik. Hè. Alles komt, alles is er altijd.
Ja.
En nu is het heel erg. Hè. Ja. We hebben echt best veel humanitaire rampen. Hè. Dus, en ook hier, hè, we zijn niet heel erg blij met hoe het hier politiek nu verloopt.
Nee, precies. Dat is ook nog gaan duidelijk zijn.
En ja, ik denk dat is misschien ook wel een beetje inherent aan mens zijn. Hoe combineer je al die dingen?
Ja.
Hoe ga jij lekker eten terwijl je weet dat er hongersnood is?
Ja.
Hoe vier je verjaardag als je weet dat er oorlog is? Ja, we moeten dit doen. Dit is hoe je mens bent.
Ja.
En daar het naast elkaar laten bestaan, maar het ook af en toe mooi samen te laten komen. Want ik denk gewoon, nou, wat ik net zei, zoek eens een heel mooi verhaal op van een Congolese schrijver.
Ja.
Hè, of weet ik veel, Oekraïense lekkernijen of zo. Weet je,
ja. Ik vind dat een hele mooie manier
ik vind het ook
om
heel mooi
in huis te halen.
En ik denk ook op het moment dat jouw familie daar niet voor openstaat. Want dat is natuurlijk ook, hè, want jij zegt van ja, met je familie en uitbundig, het hoeft niet uitbundig.
Nee,
maar
soms
er zijn
is
natuurlijk
het uitbundig
families,
en dan moet je daar meedoen.
Ja, er zijn mensen die helemaal niet hiermee bezig zijn. En waarbij je dan terechtkomt in juist zo'n feest, terwijl jouw hoofd er niet naar staat. Maar dan kan je het voor jezelf. Dus dan kan je bijvoorbeeld voordat je erheen gaat. Dus als het echt niet te combineren valt op het moment zelf, kan je misschien wel op de dag er een momentje ergens van maken. Ja, en zo'n verhaal lezen, dat is iets heel moois.
Of misschien dan inderdaad met mensen die er wel voor openstaan.
Daar een moment voor
niet
maken.
Niet per se de mensen die er niet voor openstaan, maar wel mensen eventjes zoeken die dat wel willen.
Ja.
En die daar wel mee bezig zijn.
Ja, maar het samen voegen is een heel mooi idee. Nou, dan hebben we allerlei andere vragen ook binnengekregen. En we hebben een soort een grabbeltonnetje.
Ja.
Dus, nou, Marco.
Okay.
Wil jij even grabbelen?
Ik wil best grabbelen. We gaan gewoon in het midden, want het is leuk.
Want leuk.
Is dit voor de audio?
Ja. Echt een podcastman, hè?
Ja, dat merk je zo.
Het eeuwige vega is ingewikkeld. Kun je niet gewoon vlees eten voor het kerstdiner? Nee, dat kan dus niet. Kun je niet gewoon een keer vega maken die ene keer per jaar? Maar dan op zo'n manier te bespreken dat het ook nog gezellig blijft.
Want het moet vooral gezellig zijn.
Ja.
Nou, wat mijn moeder altijd heel leuk doet, ik probeer nu al een aantal jaar in ieder geval minder vlees te eten. Dat laat ik ook weten. En de afgelopen twee keer gingen we gourmetten. Of dat het met Sinterklaas of wat ik vind. Gingen we gourmetten. Het zei moeder, ik weet dat jij minder vlees wil eten, dus ik heb voor jou kip gehaald.
Oh.
Dit was mijn
moeder. Ja.
En toen dacht ik, mam, kijk, en zij schaart dus, zeg maar, ik moet nu zeggen, ik eet geen vlees en gevogelte.
Zij
is in haar hoofd
ook misschien nog.
Ja, dus het moet zeg maar heel. Dus anders bedenkt ze dus gewoon, kip, dat is handig.
Wat grappig.
Ja.
Want ik ben vroeger heel lang vegetariër geweest en toen kwam ik in Brazilië en ik ging daar een jaar studeren en ik moest er zoveel moeite doen om überhaupt mensen te vertellen dat kip ook vlees was en ook ham. Dus dan zei ik van, ik eet geen vlees. En dan zei ik van, maar dan kreeg ik iets. En dan zei ik, ja, maar dit is ham. Ze zei, nee, zit in een pakje. Komt uit de supermarkt.
Oh, ja.
Hè? Ja, zit in een pakje.
Maar wacht, waar halen ze dan andere?
Ik denk dat vlees is dan koe of zo.
Echt een stuk op de arm,
denk ik.
Ja.
En dan gevogelte is kip. Nou ja.
Maar zo'n pakje, dat telt dan niet?
Nee,
want dat komt uit een pakje. Nee, het lijkt nu of dat van elke Braziliaan. Maar in ieder geval, dat kwam ik wel eens tegen dan in een shop of in een restaurant. Maar Nee, lieverd. Er zit alleen maar kip in. Er is verder geen vlees.
Nee, precies.
Dat is niet te doen. Op een gegeven moment dacht ik, laat maar zitten. Dus, maar ik wist dat het ook...
Dus nu doe ik gewoon zelf de voorstellen van... je kan champignons, paprika, gewoon eventjes. En soms neem ik ook nog wel eens gewoon dingen zo...
Nou, dat lijkt me toch de oplossing. Mee. Gewoon en-en. Neem het zelf mee. Of, ik heb dat ook...
Introduceer iets.
Ja, want mijn moeder kan ook... Ja, dit weet ze ook, dit vertel ik wel eens vaak. Mijn moeder kan dus niet koken. Mijn moeder heeft... Ik dacht vroeger altijd dat ik een hele slechte eter was. Maar...
Wat bleek?
Mijn moeder kan niet koken. Mijn moeder kookt zeg maar alleen met zout en peper. Heeft nog nooit enig ander kruid gezien. Oh. En zo. Dus...
Geef haar kruiden cadeau.
Ja, dus nee, maar dan gaat ze echt. Ze vindt het ook niet leuk. Dus ik, okay,
maar ja, ze regelt het dus mooi, maar wel. Dat vind ik dan toch eigenlijk ook wel weer heel lief. Dat ze dan dus, het is niet haar ding, maar ze gaat toch zo'n courgette in elkaar zitten knallen.
Ja, precies. Dus
het is toch ook lief.
Ja.
Er zit ook heel veel, daarom is het ook, er zit liefde in. Dus nu stuur ik het gewoon een beetje en doe ik het zelf. Neem ik
heel goed. Het is
prima. Maar ja, deze luisteraar, ik snap wel dat het. Ja, ingewikkeld is. Als je familie echt soort van, we moeten!
Ja, ik zou echt het heft in eigen handen nemen.
Precies. En zelf organiseren.
Ja, of je eet eromheen. Of je denkt, nou, dan eet ik thuis zometeen nog wel een pizza of zo. Ja, mijn ouders die wisten dus ook heel lang helemaal niet dat ik vega had. Want als we dan bijvoorbeeld uit eten gingen, ik bestelde gewoon wat vega en zij had niet door. En toen hadden we dus een high tea, een jaar geleden of zo. En toen hadden ze dus opeens ook vleesdingen gehaald. Toen had ik dus geappt naar mijn vriend van, oké, we zijn even geen vegetariër. Want mijn moeder gaat zich dat heel erg aantrekken als ik dan... Als het op tafel staat, het is al gekocht. En als ik dan zeg, ja, maar we eten geen vlees. Want het is ook liefde, wat jij net ook zei. Dus, en uiteindelijk...
Heb je dat nooit verteld?
Ja, later heb ik het dus wel verteld. Maar voor mij, maar alsof je soort van uit de kast moet komen als vega.
Maar jij moet
ik heb
dat
er
ook
gewoon
niet...
nooit over nagedacht dat ik dat moet vertellen. Want voor mij was dat zo, soort logisch op een gegeven moment. En als we uit eten gingen, dan wat ook niet heel vaak is. Maar dan zorgde ik gewoon dat ik vega had. En als ik bij hun ging lunchen en we aten een broodje of zo. Nou, dan had ik gewoon niet het vlees wat op tafel stond. Dus zij wisten het ook gewoon niet.
En jij moet het ook niet vertellen op het moment suprême. Als je moeder dat net op tafel heeft.
Nee, want dan voelt ze zich dus heel schuldig. Want ze wil heel goed voor je zorgen. Ja. Dus... Zeg maar, op het moment zelf is misschien niet altijd het beste moment. En, het kan ook zijn dat mensen het gewoon heel moeilijk vinden. Want ze doen elk jaar hetzelfde. En ze hebben elk jaar die rosbief of whatever. Wat maken mensen? Hazenpeper.
Gevulde kalkoen, toch?
Gevulde kalkoen. Dat iemand in de stress schiet. Van maar ik weet niet wat ik dan moet maken wat dan wel een beetje chic of feestelijk voelt. Ja. Dus neem zelf initiatief. Zeg, ik neem lekker dit mee.
Ik host het. Want ik weet dat een vriend van ons die zegt... Nou, wij nodigen mijn ouders nu gewoon bij ons uit. En wij koken gewoon vega. En dat is wat het is. Want je eet maar gewoon wat de pot schaft. En bij ons in de appgroep gaat nu weer dan de ronde wat we gaan eten. Dat is dus dan altijd hazenpeper. En ik vind... Maar het grappige is dat mijn... Mijn schoonmoeder dus wel altijd met de optie komt... Zullen we dan nu groente gaan eten? En dat wordt dan... Of zeg maar niet, eet sowieso groente, maar alleen groente. Ja, ja. En dat wordt dan altijd is het dan toch uiteindelijk de conclusie nee. En dat vind ik dan zo jammer.
Maar iedereen eet die
je hebt dat ook. Dus je hebt ook al die plantaardige...
We hebben heel veel plantaardig. Ik bedoelde, ik heb niks te klagen in deze familie over het eten. En ook niet over aanbiedingen wat betreft vega dingen of groente dingen. Het is allemaal voorzien, maar uiteindelijk is dat vlees dus toch wel heel belangrijk in deze fam. En ik vind het dus zelf ook heel lastig om er nee tegen te zeggen. Want ik vind vlees heel lekker.
Ik kan me herinneren dat je dat vorig jaar volgens mij ook...
Oh mijn god, ik heb dat altijd. En het is voor mij is kerst bijna een soort van even een pauzemoment in. Ik ben altijd heel erg bezig met zo min mogelijk vlees eten. En ook echt wel die keuzes daarin maken. Maar met kerst vind ik dat zo moeilijk. Echt waar.
Dat is dan toch oké.
Okay. Ja,
precies. Als je jezelf dat kan permitteren.
Precies, ja. Maar goed, hè.
En je kan ook nog zeggen tegen de schoonfam... en komt dan wel van een fijne slager.
Ja, dat is meestal...
Letten zij ook wel op. Maar daar kan je ook nog over communiceren met mensen.
En ik kan er gewoon over praten. Het is gewoon fijn als je het er even over kan hebben met mensen. Ja.
Deze aflevering wordt gesponsord door Triodos Bank, een van de duurzaamste banken ter wereld.
Waar je niet alleen je geld, je spaargeld, fossielvrij kunt stallen, maar ook kunt beleggen.
Al meer dan 25 jaar investeert Triodos Bank beleggingsgeld in meer biodiversiteit, kansengelijkheid en schone energie.
En dat beleggen bij Triodos is niet alleen weggelegd voor mensen die 24/7 op de hoogte zijn van de aandelenkoersen. Want via een Triodos beleggingsfonds beleg je je geld automatisch gespreid. En zo werd je dus niet op één één paard en loop je minder risico om een deel van je geld te verliezen. Een absolute basisregel heb ik mij laten vertellen door mijn vader. En als het om verantwoordelijk beleggen gaat dan, hè?
De beleggingsexperts van Triodos hebben kennis over sectoren, landen en natuurlijk duurzaam beleggen. Die kennis zetten zij in om jouw beleggingsgeld heel zorgvuldig te investeren in partijen die positieve impact maken en een goed rendement kunnen opleveren.
Ook fijn voor de beginnende belegger, zoals ik. Je kan automatisch maandelijks beleggen en starten met kleine bedragen. En via de app kan je al je beleggingen in de gaten houden. Triodos laat je direct de positieve impact van je beleggingen zien. Bijvoorbeeld hoeveel microfinancieringen jij mogelijk maakt. En dat zijn kleine leningen die vooral aan vrouwen in opkomende economieën worden verstrekt. Microkrediet geeft hen de mogelijkheid om zelfstandig te ondernemen, waardoor de positie van vrouwen in deze landen sterk verbetert.
En dat is top.
Dat is top.
Wel even iets om goed in gedachten te houden, ja, als je aan het beleggen slaat. Het brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt je inleg of een deel daarvan verliezen. Dus beleg echt alleen als je voldoende spaargeld hebt en met geld dat je niet op de korte termijn nodig hebt.
Start met beleggen als je voldoende spaargeld hebt voor een fossielvrije toekomst bij Triodos Bank. Via de app open je eenvoudig een beleggersrekening.
Als je voor 21 januari 2024 in een van de Triodos fondsen belegt, betaal je geen aankoopkosten bij eenmalige transacties. En normaal is dat 0,4%.
Benieuwd wat Triodos Bank wel en niet financieert? Of hoe Triodos een fossielvrije economie stimuleert? Ontdek het via triodos.nl/honey.
Oké, Babs, wil je grabbelen?
Ja. Oh ja.
Heel goed.
Even een beetje frummelen.
Oh, even mijn leesbril op. Familie is lief, maar elk jaar is wel weer iemand ernstig of gewoon ziek of overleden. Kerst is dus de realisatie van gemis. Maar de jongere generatie blijft dapper vieren. En we nodigen breed uit. Welkome herberggevoel.
Ja, 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 mooi.
Ja, dus wat is eigenlijk dan de vraag hier?
Ik denk dat het meer een soort overpeinzing is. Ja. Over de kerst, over de feestdagen.
Ja, ja, en jij zei net, Marco, want jouw oma is dus ook overleden. Was oma altijd onderdeel van jullie kerstviering?
En mijn oma zat al 7 jaar op een dementerende afdeling in een verzorgingstehuis. Dus we gingen daar ook wel langs. Maar ik moet zeggen, volgens mij niet eens op de kerstdagen, maar gewoon meer rond. Ja, voor haar maakt het ook niet meer uit. We hadden ook in juni kunnen zeggen, het is kerst, dan maakt het ook niet meer. Nee, maar ook daarvoor, kijk, mijn opa en oma woonden in dezelfde straat als mijn ouders. Dus ik ben opgegroeid met hun aan de overkant. Dus ik was niet alleen, ik was eigenlijk zo'n beetje al elke dag bij hun. Dus ze waren alleen maar een paar dagen met een kerstboom er extra bij of zo. Dus ze waren altijd onderdeel, maar niet. We gingen wel met kerst, dan gingen we eerst cadeautjes thuis doen. En dan liepen we naar de overkant, gingen we daar weer cadeautjes doen. Zo. Dus het was wel samenkomen, ja. Maar niet soort heel speciaal van.
Dus het is voor jou niet, je gaat niet de kerst in met het gevoel van, oh, en dan is oma er dus niet. Wat normaal wel altijd, oké, ja.
Nee, want dat heb ik meer op andere momenten of zo. Als ik bijvoorbeeld, ik had bijvoorbeeld met werk, een van mijn favoriete dingen altijd om te doen was dat ik, had ik iets met werk om te doen. Of dan had ik weer een nieuwe podcast of iets. En dan wist ik altijd, oh, ga ik nu even naar oma, ga ik dat vertellen.
Ja, ja, ja.
En nu was ik dan ergens, dacht ik, oh, nu kan ik het niet vertellen. Dus ik heb dat meer op dat soort momenten, dat ik dacht met kerst, oh, oma is er nu niet. Of nee.
En is er iets wat je dan doet, zeg maar, als je op die momenten dat je denkt, oh, nu zou ik het dan aan oma vertellen?
Huilen. Oh. Ik ben echt een enorme jankerpoep, maar dat vind ik helemaal niet erg, want dan komt het gewoon en dan laat ik het gewoon even uit. En dat eigenlijk gewoon. Meestal voel ik het dan opkomen dan even zo en dan of ik doe een nummertje ergens aan of zo en dan even een paar minuten en dan is het ook weer.
Ja.
Dan heb ik het even gevoeld. Ik laat het altijd wel toe of zo. Dan denk ik, nou, dan is het er. En dan,
Ja, wij hebben de oma van Cato dus aan onze een foto van haar aan de muur hangen. En daar staat ze op. Nee, zit ze in haar stoel en daar staat ze zwaaiend op. En dan soms, op sommige momenten, zwaaien wij dan zo terug.
Ja. Ja, iemand onderdeel. Wij hebben ook bij mijn ouders thuis, staan ook altijd foto's van mensen die overleden zijn. Maar die zijn ook al 10 jaar geleden of al langer overleden. Maar die zijn gewoon onderdeel van het huishouden.
Ja.
En dat is met kerst. Of je hoeft natuurlijk niet per se, want ik zeg nu dat het kerst, maar any feestdag natuurlijk.
Of misschien wel.
Kan het goed zijn om mensen wel erbij te houden.
Ja, of misschien wel op het moment, zeg maar, dat het nieuwe jaar begint. Ik vind het ook altijd heel raar om te bedenken. In dit jaar was iemand er nog. En dit is een dit volgende jaar is iemand er niet meer. Het is altijd zo'n moment.
Ik heb wel ook. Mijn oma die sprak vroeger wel eens mijn voicemails in van mijn telefoon. Die heb ik nog.
Dus dat kan je terug.
Dus ik kan nog steeds naar mijn oma luisteren af en toe. Dat geeft ook af en toe wel echt een heel warm gevoel.
Ja.
Ja.
Ja, ik denk dat...
Iedereen kijkt.
Nee, ik zat even, even over na te denken. Ik denk kerst is inderdaad wel zo'n moment waarin je gemis voelt. Hè? Zeker als je altijd als mensen ontbreken aan de tafel. Maar ik merk dat ik zelf altijd wel zo eind december in zo'n bui kom om terug te kijken. Een klein verslagje te schrijven of een beetje een soort dagboek. En dat je dan een beetje de balans op maakt.
Ja.
Ja, maar ik heb ook wel gemerkt dat het soms veel langer duurt. Dat ik misschien pas ergens in augustus voel wie er dit jaar echt zijn ontvallen of zo. Hè. Maar ja, goed, ik denk dat het heel erg... Het is toch iets als de eindejaars blues, denk ik altijd. Een beetje gloomy en dan echt zo'n balans maken van het jaar.
Ja, een soort bittersweet-achtig.
Ja, ja. Maar ja, eigenlijk is dat wat ik net al vertelde, dat je zo... Ja, ik denk dat ik ook nog aan moet gaan staan. Weet je wel, van er is zoveel gebeurd. En mensen zijn ontvallen. Delen in mijn lichaam zijn verwijderd. Weet je wel, er is gewoon heel veel...
Aan de hand.
Ja, maar goed, dat komt dan in stukjes zo binnen.
Ja,
en dan, ik denk ook weer rouwen om mensen. Niet alleen om mensen, maar ook om... Dingen die je kon doen, of wie je was.
Ja.
Dat komt er geleidelijk in. En dat gaat ook hand in hand met feest en plezier en alles weer, weet je wel. Het is echt, dat is denk ik ook de enige manier waarop je
het draaglijk kan maken, of zo, waarop je kan leven.
Ja.
Dat vieren en rouwen soort van eigenlijk hand in hand gaan met elkaar.
Ja. Ja. Vieren, rouwen, afscheid nemen, nieuwe mensen begroeten, ontmoeten, weet je wel, alles. Alles gewoon. Op die hoop. En de ene dag is het meer aan die kant. En dan is het meer aan die kant. En dat is denk ik gewoon heel mooi.
Ja.
En ik vind het ook altijd fijn. Zoals met mijn opa en oma. Dan denk ik liever na over alle kersten die we wel samen hebben gehad.
Ja, dat is ook mooi. Ja.
In plaats van echt te focussen. Oh, nu zijn ze er niet. Terwijl, kijk wat voor mooie momenten we wel allemaal. Dus aan een kersttafel of wat dan ook heb gehad.
Ja, en wat de luisteraar dan schrijft over de welkome herberg. Dat vind ik ook heel mooi als mensen dat doen.
Ja.
Dus haal mensen om je heen kijken van. Hey, wie heb ik eigenlijk... Weet je wel, die misschien iemand verloren heeft. Of
zeker,
die alleen is. Dus nodig
zat
uit.
Ik ook nog aan te denken. Ik heb een hele tijd in een woongroep gewoond in Amsterdam. En hadden we best wel een grote huiskamer. En dit is echt jaren geleden. En ik speelde toen capoeira. Toen het, dit is echt denk 20, 30 jaar geleden misschien wel. En er was een soort grote gemeenschap van Brazilianen. En kwamen we wat samen. Maar die hadden allemaal geen familie hier. Dus dan deed ik altijd kerstfeesten voor mensen zonder familie hier.
Ja, mooi. Ja, leuk.
En dat was echt zo leuk. Ja. Het hele huis zat vol en we deden de polonaise en weet ik wat allemaal. En op een gegeven moment ben ik daarmee gestopt ook, omdat ik niet meer zo'n grote huiskamer heb. Maar ik kijk altijd met heel veel nostalgie terug naar dat soort... Ik heb nog steeds de neiging om dat te doen, weet je. Om af en toe de deur op te gooien en iedereen die nu niet bij zijn familie kan zijn,
kom
samen. Ja. Ja.
Dat is ook echt mooi.
Ik zag trouwens, ik zit in de Baarsjes Facebookgroep. Dat is heel gezellig.
Daar zit ik ook
het
in.
Enig. Ja. Maar ik zag dus laatst dat er iemand gewoon een oproepje had gedaan. Van nou, ik heb nog twee plekken vrij aan de kerstavondmaaltijd. Als er iemand wil, dan schuif aan. Ik vond dat zo leuk.
En dat zijn vaak juist de bijzondere avonden. Want dan kom je opeens in contact met mensen. Kijk, met die familie waar je elk jaar al mee zit.
Ja,
daar ken je ook, dan ken je het wel op een gegeven moment. Maar juist als je mensen samenbrengt die elkaar ook weer niet kennen... Ja. Het kan
soms
allemaal
is
dat
met
die
familie echt een soort riedeltje wat je afspeelt.
Ja, toch? Dit, en dan nu dit, komt en de Vianette ijsstaaf.
Ja, weet je wel. En dan kijken we die film en deze afspeellijst. Ja. En
ik denk dat dat een beetje de toekomst is. Gewoon dat herbergding.
Ja.
Deur opengooien. Ik ken zoveel mensen die dan of alleen zijn. Hè, alleen staan dan zonder partner of kinderen of mensen die gewoon vervreemd zijn van hun familie, daar geen zin meer in hebben. Je krijgt veel meer dat samengestelde en dat en dan neemt iemand weer wel iemand mee en
ik vind dat gewoon heel leuk. Ja, dat is echt heel gezellig.
Ja.
De toekomst.
Ja. Ja. Ja.
Zal doe jij er een?
Ik ga eventjes.
Dat er al één in haar handen.
Ja, oké. Dan doe ik zo deze.
Kerst vieren met een net vastgestelde burn-out. How to navigate.
Moet het? Moet,
lekker
moet
zelf, het?
Ja. Jij bent iets aan het herproduceren van ons.
Nee, moet
het echt?
Moet het echt? Als je net een burn-out hebt.
Ja. Ja.
Zou ik vooral denken, te gast zijn ergens? Zelf niks regelen?
Ik denk dat je vooral jezelf heel erg comfortabel moet maken. Ja. Als dat nou op de bank en Netflix is, dan is dat op de bank en Netflix.
Ja. Ja.
Het zou toch wel raar zijn als iemand van jou eist om op zo'n moment iets anders te moeten doen dan waar je in staat bent.
Ja,
dat zou ik het zeggen, denk ik.
Ja, mensen doen dat de hele tijd.
Maar, ja, ik denk als er een moment is dat je voor jezelf op moet komen, is het misschien wel tijdens ziekte of een burn-out of andere kwetsbare periode.
En laat ook vooral anderen voor je opkomen. Dus als je een partner hebt of zo, laat die eventjes bij de familie zeggen, nou, de pup komt misschien wel, maar gaat op de bank liggen en verder niet heel veel doen of zo.
Ik denk dat het ook heel vaak zit in hoe je dingen voor bent, hoe je voorbereidt. Hè? Ook met, of het nou gaat om vegetarisch eten of omdat je op de bank moet liggen, omdat je een burn-out hebt. Om welke reden ook, dat je gewoon even op tijd aangeeft van dit
is
speelt
het.
En ik wil het graag zo, want ja, ik moet toch het meest met mezelf.
Ja, en het is natuurlijk ook zo dat je kan je er al druk over gaan zitten maken voordat de verzoeken binnen zijn of voordat de verplichtingen beginnen. En inderdaad, als je het voor bent, dan vermijd je ook al dat je al die stress die je misschien in je lijf gaat zitten zonder dat er iets aan de hand is, dat in je lijf gaat zitten.
Ja. Ja. Ik denk het heel vaak, laat nu vast weten dat je op dat moment het zo wil of er niet bij kan zijn.
Ja.
En dat, maar goed, dan moet je ook wel weer. Hè, dan moet je ook alweer heel,
Ik kom alleen bij het Viennette-ijs, de rest allemaal.
Nou, ik zou wel echt heel erg opletten met afspraken maken. En, want ik kan me voorstellen, ik heb zelf een klein beetje ervaring hiermee, hè, dat je dus dingen gaat zeggen als, ik ga het proberen, want ik wil het heel graag. Maar voor wie wil je het nou eigenlijk heel graag? Waarom wil je het per se proberen? Misschien zeggen, ik denk dat het eigenlijk niet gaat lukken. En heel misschien lukt het wel.
Ja, dat is altijd
en kerst is volgend
jaar
weer.
Want ik voel bijna zelf al de paniek van daarmee zitten en dingen moeten van jezelf. Want het is veel vaker ook dat het van jezelf moet dan van je familie op zo'n moment. En
kan je altijd nog een keer zeggen, als je in, laten we zeggen, mei weer uit de burn-out bent.
Nog een kerstdiner.
Kerst lukte voor mij niet. Zullen we nu een kerstdiner doen?
Ja, want als het natuurlijk je lievelings. Ja, want als het echt helemaal je lievelingsding is, is het ook gewoon heel jammer en vervelend dat je het moet missen.
Je
natuurlijk.
Lekker je zwembroek weer. Nou,
ja, dan vier je
leuk.
Het gewoon later.
En je kan ook altijd beter iets afzeggen. Of je kan ook beter op het laatste moment bij ergens nog aanschuiven.
Ja,
dat je moet afzeggen voor je eigen gevoel.
Ja, desnoods neem je eigen eten mee als het nodig is, toch?
Ja, en wat ik lastig vond in die periode, mensen gaan vragen: hoe gaat het? Mensen willen wat van je. Want als je nou iemand met groepen mensen bent, willen mensen wat van je. En alles voelt te veel.
Ja.
Elk geluid, elke nog een gang. Oh, muziek op de achtergrond. Hoe is het? Dus ga niet.
Ja, maar
ga dan misschien dus toch wel.
Ja, precies,
maar ga eigenlijk gewoon niet.
Maar ga ook eventjes zitten. En voel ook eventjes bij jezelf wat je nodig hebt.
Ja.
Want dat is ook vaak. Ik heb dit gevoel van stress. En dat ik het gevoel dat moet gaan ook heel erg. En dan weet ik niet eens of ik nou zelf wil gaan. Of of een ander. En vaak is het dan toch zo, als ik de knoop heb doorgehakt al voor mezelf, dat die opluchting er wel over me heen valt. Maar je moet echt even voelen. En gewoon echt even visualiseren dat je daar staat. Dat iemand tegen je aan het lullen is. Dat je die Viennette ijstafel binnen moet duwen. Hoe voel je je daarbij? Zit je erop te wachten? Is het antwoord ga?
En hoe makkelijk ga? Want we praten nu natuurlijk alsof het kerstfeest schuin tegenover. Of op de
maar
als jij
moet reizen,
uit Emmen komt en je moet naar Den Helder of zo. Dat is ook nederig.
Sorry, maar teleporteren zou toch de allerbeste superkracht ooit in de wereld zijn. Als je gewoon dit kon doen en dat zou mijn leven zoveel makkelijker maken.
Ook nog kunnen dat deze persoon overdag iets nog wel trekt, maar later op de dag niet meer.
Precies,
dus dat zou ook nog kunnen, dat je een beetje zo op die manier probeert iets te schuiven in de planning.
Ja, ik denk dat je ook heel vaak je eigen beste vriendin moet zijn.
Ja.
Want tegen je beste vriendin weet je precies wat je moet zeggen. Van, doe maar niet. Dat volgens mij ga je nu iets doen om iemand anders te pleasen, maar is het niet gezond voor jou? Maar zelf tegen jezelf zeg je dat
nooit.
Moeilijker. Dus ik denk altijd van, oh ja, nou. Ik zet hier gewoon even een beste vriendin naast me. Wat gaat die tegen mij zeggen?
Dit is zo'n goede tip.
Dit is echt een hele goede tip.
Ja.
Oh, ik ben helemaal
een openbaring.
Marco loopt nu de studio uit.
Allemaal gaan we dingen afzeggen.
Ja, precies. Ja, maar echt hoor.
Heerlijk om dingen af te zeggen.
Ik kan dit helemaal niet aan tafel.
Je laat dat ook gewoon die beste vriendin doen, hè?
Ja, precies. Zeg
je. Je maakt een e-mailadres aan.
Je beste vriendin en
gmail.com. Precies.
Ja. Oké, ik vind het heel slim. Goed, nu hebben we even een lange. Ik luister altijd met veel plezier naar jullie podcast en beschouw mezelf ook als links en feministisch. Ik ben natuurlijk ook erg geschrokken van de uitslagen van de verkiezingen en ben verbaasd hoeveel mensen er op de PVV hebben gestemd. Hier in het oosten van het land merk ik helaas dat mensen extreem rechts zijn. Zich moeilijk aanpassen en zich erg vasthouden aan tradities. Zo heeft vrijwel iedereen in mijn omgeving PVV gestemd. En dat was dan ook de grootste partij hier in de regio. Mijn familie, vriendengroep en zelfs mijn vriend, hier had ik het niet van verwacht, hebben allemaal op Geert Wilders gestemd. Op een paar linkse vriendinnen na. Ik ben hier erg teleurgesteld ook over. Ook merk ik dat er om mij heen steeds meer weerstand is. Vaak hoor ik dan ook, mag je dit ook al niet meer zeggen? Mensen gebruiken hier blank in plaats van wit. Het N-woord komt regelmatig voorbij en ze weigeren termen als die en hen te gebruiken bij non-binaire mensen. Ook wordt homo hier nog vaak als scheldwoord gebruikt. Waar jullie in de Randstad, geloof ik, al een stuk verder zijn, heb ik het idee dat we hier 50 jaar terug in de tijd leven. Ik probeer hier mensen op aan te spreken, maar ik heb het gevoel alsof ik tegen een muur praat en merk dan alleen maar meer weerstand. Waar we vorig jaar nog roetveegpieten hadden, zag ik vandaag alweer behoorlijk bruine pieten. Volgend jaar zal dit wel weer zwart zijn. Ik merk dat ik dit allemaal erg lastig vind en het gaat steeds meer aan me vreten. Ik zie hierdoor ook op tegen avonden met de vriendengroep en de feestdagen, omdat hier vaak discriminerende en racistische opmerkingen gemaakt worden. Wanneer ik hier wat van zeg, ontstaan er discussies en krijg ik vaak naar mijn hoofd geslingerd of ik het niet gezellig kan houden. Wat kan ik hiermee?
Ja. Wauw.
Nou, vind
dat is nogal een vraag, hè?
Dat is nogal wat, ja.
Heel groot.
Ja.
Ja, ja, ik wil best wel zeggen. Ja. Ja, nou, ik heb ook familie die allemaal PVV, of allemaal, die PVV heeft gestemd. En die wonen gewoon in Amsterdam, dus ook hier in de Randstad.
Precies, dat is goed om meteen even te doorprikken.
Ik zag ergens zwarte pieten in een etalage, hier in de Randstad.
Ja, dus,
het is gewoon aan de hand.
Dus er zijn er echt wel...
Tuurlijk, racisme.
Ik kom uit Amsterdam-Noord en dat is ook echt een PVV. Daar zijn echt volkswijken waar gewoon mensen nog PVV stemmen. En gewoon heel veel zorgen, quote-unquote, hebben over de samenleving.
Mm-hmm.
En wat ik nu doe, want het is wel familie die ik niet echt weg kan duwen. Of dat ik zeg, nou, dan heb ik er maar geen contact meer mee. Dat is gewoon niet zo'n familie. Dus nu hebben we het gewoon eigenlijk zo van, we hebben het er gewoon niet meer over. Want elke keer als ik een discussie begin, nu rondom de verkiezing, maar überhaupt over of Zwarte Piet of al die topics, dan daar hebben we het gewoon niet meer over. En heel af en toe probeer ik nog wel eens een opmerking als ik iets hoor wat niet klopt. Dus dan zeg ik al, ja, maar dit klopt niet, want dit en dit. Dus, maar dat is meer ook om ze te helpen inzien van, hey, jij gelooft dit of je hebt dit ergens gelezen, dat klopt niet, want. Dan kan ik ze wel een beetje helpen van, hey, maar dit klopt niet, want mijn familie, want ik heb wel gevraagd van waarom. En het ging heel erg over, en de zorg, dat had ook te maken met dat de zorg bij mijn oma zo ontzettend slecht was. Dus het was heel erg van, mijn broertje moet binnenkort verhuizen. Dus het was heel erg
woningmarkt.
Woningmarkt.
Ja.
Zorg.
Ja, die zorgen zijn natuurlijk, want jij zei net quote-unquote zorgen. Maar ja, die zorgen die zijn natuurlijk allemaal ontzettend legitiem. Alleen de koppeling met racisme, conservatisme, met seksisme, die wordt gemaakt dankzij medetypes als Geert Wilders, die koppeling de hele tijd blijft maken.
En wat ik bijvoorbeeld
zei, je kan mensen niet kwalijk nemen dat ze dan dus denken dat dat ook zo in elkaar hangt.
En dit is familie die niet heel veel nieuws leest, niet achtergrondartikelen. Dat zit allemaal niet daarin. Ze kijken één keer per dag om 6 uur het journaal.
Ja,
dat
en dan horen ze een one-liner
en
van
horen ze
Geert
one-liners
Wilders.
Van Geert Wilders. Daar baseren zij zich op. Dus ze zeiden ook, ja, want de zorgen Geert Wilders. En toen zei ik van, nou, maar heb je dit wel eens gezien? Want hij stemt heel anders de afgelopen. Er was zo'n post. En toen zag ik wel zo'n oog van, oh.
Ja.
En dan verder laat ik het dan ook. Dus dan ga ik niet nog dieper erop in. Want dan weet ik, oké, dit is voor nu eventjes. Ik ga niet in discussie. Dus dan probeer ik wel zo het een beetje te navigeren. Maar er zijn ook wel vrienden en familie dat ik dan denk, nou, deze mensen kan ik ook wel een beetje loslaten. Dan.
Maar dat is denk ik een heel belangrijk verschil. Als ik zo mag zeggen, jij kan het loslaten. En misschien je omdraaien en wel met andere mensen daar wel over hebben. Maar wat ik deze vragensteller, deze briefschrijver echt hoor vragen van, als je dus daar middenin zit.
Ja, echt je wereld.
Ja, en ik denk dan echt, dat je eigenlijk altijd moet denken van, hoe wil ik dat mijn wereld om me heen eruit ziet? En hoe ga ik dan te werk? Hè? En ik denk ook in dit geval is het echt wel een oproep van, ik wil hier iets aan doen. Ik wil, en dat is denk ik, ik denk ook altijd, hè, Audre Lorde, your silence will not protect you. Je moet je toch uitspreken. Maar hoe doe je dat? Ja. Dat is denk ik heel belangrijk. Ik denk heel erg, choose your battles. Wat is een moment? Niet op een vol feest. Nee. Niet met heel veel mensen die het met elkaar eens zijn. Maar misschien heel rustig een keer na afloop van, hey, En ik, nou, één ding dat ik ook denk dat heel belangrijk is, want daar gaat het hier in Nederland heel vaak over. Wat is de definitie van racisme? Want wij hebben eigenlijk niet met z'n allen één gedeelde definitie. Ja. Waardoor het heel vaak een soort getouwtrek is van dit is racistisch en dit is niet. Ik denk dat je eerst ook vooral moet gaan kijken van hey, wat vind jij wat racisme is? Of wat is jouw idee van de definitie? Ja. Want daar gaat het vaak fout. Want iemand denkt, en ook als je mensen benadert, bekritiseer misschien de opmerking, niet de persoon.
Ja.
Kijk heel erg naar van... en ik denk ook met alles, hè, als je met mensen te maken hebt om je heen die gewoon heel erg stellig zijn, niet bang zijn om een discriminerende opmerking te maken, sterker nog, het vol verve doen en zo.
Ja.
Dan moet je echt een manier vinden om mensen te bereiken. En dat is misschien gewoon wel echt een beetje een soort, ja, ik denk toch een beetje met empathie. Heel rustig in een gesprek. Maar ook de ruimte voelen en nemen om aan te geven waarom het jou kwetst.
Ja.
Kijk, uiteindelijk, als dit mensen zijn die je dierbaar zijn, dan neem ik aan dat zij ook willen dat jij oké bent en dat jij dus ook kan aangeven dat er ruimte moet zijn van hey, het lastige is dat als ik dat dit mij kwetst. En ook wat ik denk heel vaak gebeurt is als mensen geen mensen om hen heen hebben met een ander verhaal. Want daar gaat het vaak om, dan is het inleven vaak ook heel moeilijk. Hè? Pas op het moment dat je iemand leert kennen die uit zo'n andere wereld komt dan jij, dan hoor je het verhaal en dan blijkt er altijd veel meer empathie te zijn en begrip. Maar als mensen ver weg zijn en die zijn ook nog in jouw ogen vervelend of die zeggen en doen en willen dingen die jij niet wil, dan weet je wel. Ja. Dus ik denk dat je dat op een bepaalde manier dichtbij moet krijgen en ook gewoon echt bespreekbaar maken.
Ja.
Maar vooral ook je moment kiezen. Maar ik denk zelf dat je dat nooit voorbij moet laten gaan. Maar misschien wel kost dat tijd.
Ja, het kost op boze momenten.
En ik snap ook als je dan denkt van nou, met een bepaalde feestdag laat ik hem schieten. Tenzij er een bepaalde opmerking gemaakt wordt waarvan ik denk, ja ho.
Maar ja,
dat wil ik niet. Ja. Daar wil ik gewoon geen onderdeel. Ja. Dat je er dan dus wel wat van zegt.
Nou, en je kan ook altijd dus achteraf iemand mailen of appen. Ik bedoel, dat heb ik ook wel eens gedaan. Ja. Dat iets me heel hoog zat. En dat ik het op papier heb gezet. En daarna gestuurd heb. Ja, het is ook niet de bedoeling dat je jezelf gaat zitten opvreten omdat je bijvoorbeeld niks gezegd hebt op het moment zelf. Het is nooit te laat om iets te zeggen. Je kan altijd nog daarop terugkomen. Je kan altijd zeggen, dit zit me nog dwars. Misschien kom je zelfs wel beter uit je woorden als je iets op papier zet. Dat heb ik in ieder geval. En dat kan je gewoon doen. En ik weet ook, zeg maar, in dit geval, als het mensen zijn inderdaad van wie die van jou houden. Ja, die kunnen zich ook natuurlijk aangevallen voelen. Maar uiteindelijk raakt het hen toch wel. En gaan zij er waarschijnlijk ook iets mee doen. En misschien ook niet. Maar dan heb jij het in ieder geval van je hart.
Ja, ik denk ook. Ik ben echt al volgens mij 2 jaar een gedicht aan het schrijven dat nooit afkomt. En dat heet je vecht de grootste, hoe zeg je dat? You fight the biggest battles at home. Thuis moet je vaak de grootste gevechten. Je staat op straat, je bent naar een demonstratie geweest. Je zet je in tegen racisme, voor gelijkwaardigheid, weet ik wat. En dan kom je thuis en dan ligt daar vaak nog de grootste strijd op je te wachten. Ik kom dat zo vaak tegen. Ik heb vrienden die net als ik uit een biculturele familie komen. Dan zou je zeggen, hè, kumbaya, zwart en wit samen. Nou, nee hoor. Ik ken dus iemand, een vriendin van mij, haar vader is getrouwd met een Afrikaanse vrouw, haar moeder. En hij is racist.
Mm.
Hij is openlijk racist. Ik bedoel, hoe deel je daarmee? Dan kan je in de wereld kan je bewegen, je kan je ontzettend inzetten voor alles waar je voor staat. En dan kom je thuis en dan heb je dit.
Ja.
En dat is denk ik wat we niet moeten vergeten. Dat daar ligt vaak de grootste strijd.
Ja.
Juist daar waar je geliefd bent. Weet je wel, waar de mensen die er toe doen voor je zijn. En dat is gewoon een hele moeilijke strijd. Ja. En dat is moeilijker denk ik dan
Ja, met een bordje in de menigte
de gaan staan. De A12 gaan staan, ja, en weet ik absoluut. Wat allemaal. En,
maar daar word je
en
ook daar... omgeven door medestanders die allemaal... Precies. Dan voel je die energie, ja, en dan denk je, ja, ja, we gaan er, ja, samen voor. En dan thuis, ja, is dat dan veel minder.
En daarom denk ik ook dat dat gewoon heel veel aandacht behoeft. En dat je daar gewoon heel... Ja, ook met veel... Ja, rustig, met aandacht te werk moet gaan. Ja. Het gesprek aangaan. Ik heb er eigenlijk een gedicht over.
Oh ja, ja, graag. Heel graag.
Dus eigenlijk het enige wat ik daarop kan zeggen is dit.
Het komt uit Doe het toch maar.
Het Doe het toch maar. Het is een beetje lang, maar je mag...
Nee, alsjeblieft. Mm. Ja.
Doe het toch maar. Zeg dat maar tegen jezelf op die momenten dat je niet meer weet waarvoor je het doet. Waarom je telkens weer uit protest de straat op gaat, je keer op keer het gesprek aangaat, je wilt mengen in het debat om het te benoemen, aan te kaarten, te strijden. Doe het toch maar. Zeg dat maar tegen jezelf als je ziet hoe de grapjes en het wegwuiven, de spottende blikken, de beledigingen hun sporen achterlaten op je ziel, op je welzijn. Doe het toch maar. Ook als er apengeluiden klinken, je wordt beschimpt en gekleineerd, constant belachelijk wordt gemaakt en je veiligheid voortdurend op het spel staat omdat ze je tot in je eigen huis intimideren, als je wordt verteld dat je maar moet zitten, je mond moet houden en nederig moet zijn. Doe het toch maar. Ook als de verleiding soms groot om je stil te houden, om je te schikken, omdat nooit iedereen hetzelfde recht zal hebben om comfortabel in het eigen lichaam, huis of in het land te zijn. En wat is het dan waard? Blijf het maar doen. Ook al ben je zo moe, zo ontmoedigd, ook als het opeens heel stil is na de demonstratie, stil in de straten, er in alle talen wordt gezwegen in de media en iedereen het alweer lijkt te zijn vergeten. Doe het toch maar. Ook al blijft het onderwerp veranderen, je afleiden, je verleiden tot ongewilde uitspraken, geven ze je van alles de schuld, blijf toch af van onze tradities, verpest toch niet onze feestjes. Doe het toch maar. Ook al drukken moeders je op het hart om toch vooral geen aanleiding te geven, zeggen vaders dat je gewoon maar twee keer zo hard je best moet doen, zeggen vrienden laat nou maar om te voorkomen dat anderen het misschien wel pijnlijk vinden dat jij je zo nodig moet roeren, doe het toch maar. Ook als ze blijven zeggen dat het hier Amerika niet is, dat het hier niet zo erg is, dat je anders maar moet ophoepelen naar een eigen land, doe het toch maar. Ook op die momenten dat je denkt dat niemand je ziet, blijf het doen, roer je. Kom opdagen, maak een vuist, laat je horen, vertel ze. Vertel de verhalen, want iemand zal luisteren. Iemand zal je begrijpen, doe het toch. Maar blijf herhalen wat je gisteren zei. Zeg vandaag weer wat je morgen ook weer herhaalt. Doe het toch maar. Ook al moet je nog 100 keer de straat op gaan, microfoons pakken, aanschuiven aan tafels, steeds weer opnieuw uitleggen wat zo helder lijkt. Blijf het maar doen. Want je weet ook dat er anders nooit iets zal veranderen en dat dit de enige manier is op een dag wakker te worden en te ontdekken dat de wereld beter past om jouw lichaam. Dus doe het toch maar.
Recht in het hart.
Ja, ja, maar echt.
Het is prachtig.
Marco klap.
Ja.
Dankjewel. Ja, dit is precies, dit is het.
Dit is eigenlijk wat ik er...
Het is gewoon eindeloos doe het toch maar. En, ja, die herhalingen, want inderdaad de... Ja, uitspreken tijdens een kerstdiner of niet tijdens een kerstdiner, maar op één moment. Het blijft gewoon de hele tijd terugkomen.
Het is structureel, dus ja, het is niet... Ja. Ik bedoel, het, gaat niet in het zou één keer waanzinnig veranderen. Zijn als jij op tafel zegt... Nou, goh, dit zou anders moeten dan de rest van de vrienden zegt...
Oké.
Wauw, dat zou waanzinnig zijn.
En soms gebeurt het wel. Ja. Zo, ik heb het zelf een keertje meegemaakt. Ik heb een broertje. Ik heb witte broers en zussen en zwarte broers en zussen. Ik heb... samengestelde gezin. En mijn broertje zei, nou, dit is denk ik een jaar of 7, 8 geleden. Die zei toen een keertje zo blank. En ik zo, blank? Waarom zeg je eigenlijk blank? En toen zei hij, nou, wat is er dan mis mee? Zeg ik, nou, dit en dat. En zei hij, oh, nou, dat wist ik niet. Nou, dankjewel.
Ja, en door.
Zo kan het ook.
Ja. Weet je wel, ik bedoel, het is soms ook gewoon heel simpel.
Ja. Ja.
Maar het gaat er wel heel erg om hoe je het zegt.
Ja. Ja. Maar dit heb
of
ik ook
je de tijd neemt om te zeggen van, hey, kijk, misschien lees dit eens of hier en Zuid-Afrika en er rustig voor gaat zitten. Maar wederom gewoon de opmerking, het idee bekritiseren of bevragen vooral. Waarom zeg je dat?
Ja.
Voel je daar fijn bij? Heb je enig idee? Weet je misschien ook dat dit de connotatie is?
Ja.
Weet ook dat als jij het N-woord zegt, moet je zelf weten, maar dat je wel de kwaliteit van het contact wat beïnvloedt.
Ja. Ja.
Want als jij mij op die manier benadert, wij gaan geen vrienden worden. Mm. Sterker nog.
Ja.
Ja.
En als jij ervoor openstaat, neem ik misschien, als ik daar zin in heb, de tijd om je uit te leggen waarom ik dat zo kwetsend vind of zo. Weet je wel, maar... Ja. En dat heb je ook niet altijd. Dus sommige mensen denk je ook van nou, wat je zegt, maybe it's a lost case. Jij wilt het heel graag, je wil heel graag provoceren. Doe lekker.
Ja.
Ik moet er niet aan denken om op zo'n manier met mensen om te gaan, weet je. Het is ook, ja. Nou goed, dat zei ik.
Ja.
Ja. Nee, maar het is voor mij ook zo vaak gebeurd dat iemand mij iets, dat ik waarschijnlijk iets zei wat niet, wat anders moet, dan dat iemand zei, oh, maar dit en dit, dat ik dacht, oh, oké, nou. Doe ik dat?
Ja.
En
ja.
Want zo leren, ja, dat
soms
is het
denk
gewoon.
Ik ook, ja, hoe komt kennis tot je? Ik weet door soms dingen echt heel erg niet.
Nee.
Maar ja, het, soms ja. Ja, door te luisteren, maar het is ook soms weet ik echt iets niet. En dan denk ik, maar hoe had ik dit moeten weten? Het lijkt soms echt algemene kennis voor iedereen en dan weet ik dat niet. Maar
is ook oké, hè? Gewoon fouten mogen maken.
Nou, precies. En als het inderdaad meer is uit een soort, ik wist het niet. Goede bedoelingen en goede bedoelingen, daar kan je ook van alles van vinden. Maar het gaat ook over de energie eromheen. Ja. En of iemand wil. Ja.
Zeker, ja. En ik denk ook, taal is gewoon heel belangrijk daarin. En nou ja, taal is ook wel echt mijn ding. Ik vind dat heel interessant, maar ik heb zelf ook altijd het idee van, eigenlijk pak je elke dag taal op en kijk je wat schort er aan, wat is niet meer bruikbaar, wat moet weg. Ik heb zelfs gisteren een post gezet of een story op Instagram, waarin ik het boek van iemand wilde aanprijzen, maar later zag ik pas dat ik daar een fout in heb gemaakt, een grammaticale fout.
Mm-hmm.
En toen dacht ik, oh jee, ik moet het weghalen. Want ik had gezegd van, hun maken al heel lang mooi werk. Maar dat klopt niet, hun maakt. Dat wist ik eigenlijk niet. Ik had eigenlijk het beste, ik heb een zoon van 16. Die updaten zichzelf constant, hè, qua taal. Die weten dat feilloos, weet je wel. En dan ben ik toch weer een oude generatie, dan even niet weet. En ik heb het niet opgezocht. En toen dacht ik, ik kan het nu weghalen. Maar goed, ik maak een fout.
Yeah.
Volgende keer weer niet, dan weet ik dat. Maar dat, daar moet ook ruimte voor zijn. Maar wat ik zei is dat die taal gewoon, alles zit in de taal. Ook hoe we met elkaar spreken, hoe we de taal willen. En dat is eigenlijk bijna iets wat je dagelijks doet. En ook in die zin kijkt naar elkaar van, ik heb jou nog nooit ontmoet, Marco, maar hoe wil jij de taal? Weet je wel? Ja. Hoe wil je dat ik jou aanspreek? Vertel me, want ik wil niks liever dan in de taal die jij graag hebt met jou, weet je wel, in contact staan of spreken. En ik denk altijd, dat is ook weer zo'n gedicht wat ik in mijn hoofd heb, waarin je gewoon even vraagt hoe je het wil hebben. Hij zei hun, diegene, zoals we ook Aus bij Midnacht Zuid van Zoo hebben geleerd, een taal zonder deuren, waar je niet uit een kast hoeft te komen, maar waar je alleen maar steeds uitkijkt op een steeds veranderend landschap. Een taal zonder grenzen, waar je je voet mag zetten op de bodem met gebruik van eigen tongval. En elk accent betekent dat iemand thuis is in meer dan één taal. Nou ja, bla bla bla, ga zo maar door of zo, weet je. Maar een taal vol aandacht, waarin we net zo goed Dostojevski, Tchaikovsky en de Beauvoir kunnen leren zeggen als Fatima Boulouafa en Zoe Papa Ikonemu en LHBTQAP+, niet elke keer leidt tot gegichel, maar waarin je gewoon even vraagt, hoe wil je het hebben? Hoe wil je het hebben, de taal? Hoe wil ik met jou de taal doen, samen?
Ja.
Nou goed, oké.
Okay. Ja, nee, prachtig. Wederom, ja. Ik denk, iedereen heeft een babs aan tafel nodig.
Tijd voor onze sponsor. En het is een oude bekende, namelijk
Mobi.
Nou, meteen leuk nieuws van Mubi. Stream nu 30 dagen gratis.
Mubi is een filmstreaming platform. Het is de online videotheek van je dromen. Je kunt er de meest uiteenlopende films bekijken. Films uit alle hoeken van de wereld. Cultfilms, films van opkomende of juist doorgewinterde regisseurs. Oud, nieuw, kort, lang. Eindeloze, eeuwige keuze. Forever and ever.
Even over zo'n doorgewinterde regisseur, hè? Pedro Almodóvar. Een Spaanse regisseur die ik vooral ken van al die films met Penelope Cruz.
Ja, ik ken hem ook wel. Maar heeft hij een nieuwe dan?
Ja, hij heeft een nieuwe. Niet met Penelope, maar wel met Pedro Pascal en Ethan Hawke. En deze film is getiteld Strange Way of Life.
Okay. Het
is een korte queer western over twee cowboys die elkaar 25 jaar na een kortstondige, gepassioneerde, onmogelijke, sexy, hot, love, romance weer terugzien.
ik krijg een beetje Brokeback Mountain vibes. Is dat de juiste richting?
Ja, dat is niet toevallig. Want ooit in een ver verleden kreeg Pedro Almodóvar het script van Brokeback Mountain aangeboden. Hij bedankte beleefd voor de eer, maar het verhaal bleef door zijn hoofd spoken. En nu heeft hij met Strange Way of Life een soort reactie erop gemaakt. Een zeer aesthetically pleasing reactie, kan ik wel zeggen.
Ik zag al heel erg stylish cowboys voorbij komen in die trailer.
Ja, zwengel die movie dus maar aan, piepeltjes. En als je door Strange Way of Life heen bent, dan kun je je hart ophalen met films als After Sun,
ja,
Holy Spider,
ja,
en Shiva Baby,
ja,
et cetera, et cetera. Voor eeuwig en ever en ever.
Gaat dat zien. Volg @Mubi Nederland op Instagram om op de hoogte te blijven van speciale screenings en events. En je krijgt nu dus 30 dagen gratis. Ga daarvoor naar mubi.com/damnhoney.
En Mubi is M-U-B-I.
Oké, zullen we nog een paar rapid fire, noem ik het altijd, om onduidelijke redenen. Een soort even een paar wat snellere.
Ja, ja.
Alle vier even eentje grabbelen en dan een soort korte reactie. Oké, tips voor een racistische oom die graag de discussie aangaat. Vindt hij leuk? Wel aanspreken tijdens kerst en dikke ruzie krijgen of laten gaan?
Kijk maar even waar je zin in hebt.
En anders, er is nog meer familie, zou ik zeggen. Hey, tante, hoe gaat het met de kat daar thuis eigenlijk zo?
Ja, ik vind het ook een beetje gedateerd. Nou, een beetje ophouden met die racistische ooms, toch?
Ja, toch?
We weten nu toch wel beter.
Als je dit precies dit tegen je oom zegt, ik vind het ook wel een beetje gedateerd.
Ja. Dat kan nog niet meer.
Ja, dat is klaar.
Dus dan heb je de memo gemist.
Ja. Neem even een ander persona aan.
Nou, dat hebben we opgelost.
Ja,
Marco.
Hoe te reageren op je oma die zegt dat je minder moet snoepen omdat je dikke poep krijgt? Dus ik denk dat het een Vlaamse luisteraar is. Een dikke
kont. Poep, ja.
Al dat eten en dan vooral nu mag het. In januari letten we weer op.
Ja, dus vet shaming.
In de categorie vet shaming. Gedoe met.
Toch?
Ja, ook heel
gedateerd. Oma,
ik zou gewoon.
Niks lekkerder
zeggen,
dan dikke billen op deze wereld. Waar heb je het over?
Nou, oma, dat zeggen we tegenwoordig niet meer.
Ja.
Dan,
ja.
Einde.
Ja,
heb je nog een koekje?
Ja.
Heb je nog een Vianetta staaf voor me?
Nou, gewoon zeggen. Dit doe ik ook regelmatig bij allerhande familie. Gewoon zeg je hebt echt niks te maken met mijn lijf. En dat kan op een aardige manier. En dat kan op een lullige manier. Maar alleen dat. Daar hoef je ook verder niet over uit te wijden. Gewoon klaar.
Nee, en je kan. Ik denk ook altijd. Dit is van jou.
Ja,
van mij.
Precies.
Jij hebt er een probleem mee, geloof ik. Goh, hoe zit dat? Waar is het misgegaan? Nee, nou ja, goed. Maar,
heb je al therapie?
Ja.
Maar dat is een hele goeie voor de mensen om te onthouden. Het heeft niks met jou te maken. Het zit allemaal in die ander die dat projecteert. En allemaal.
En het leuke is dat je op een gegeven moment kan denken ook van, oh, kies ik ervoor om dit? Nee, geen zin in.
Ik laat hem even.
Lekker.
Ja, precies.
En neem nog een kompoes. Hè?
Ja.
Al die nieuwe spullen die we kopen krijgen. Wat is er mis met tweedehands cadeautjes? Er is helemaal niks mis met tweedehands cadeautjes.
Nee, zeker niet.
Het is wel jarig tweedehands cadeautjes.
Maar als er in de familie wel neergekeken wordt op tweedehands cadeautjes, dan zou ik zeggen, probeer het in het eetschap te zoeken. Iets wat
tweedehands eten?
Nee. Dingen die toch wel opgegeten worden. Ja. Je kan ook duurzame eetbare dingen, dan is het niet weer een spulletje wat ergens gefabriceerd ligt geworden. Ergens gefabriceerd is en vervolgens weer op een vuilnishoop terechtkomt.
Ja.
Dat wou ik zeggen.
Ja, of het ook weer lekker leuk maken en lang van tevoren zeggen van, hey, ik heb een leuk idee bedacht, een soort tombola waarin iedereen iets meeneemt uit het huis wat je niet nodig hebt. En dan gaan we en doen we leuke gedichtjes erbij. En ja, gewoon leuk maken.
Er wat van maken.
Ja. En ik wil deze gewoon altijd noemen, want ik vond hem zo leuk, dat je elkaar advies geeft. Dat je een probleem neerlegt.
Ja.
Zeg maar, het is een soort loten. Dat je een probleem neerlegt bij een ander en de ander gaat jou daar advies of dienstperspectief op geven. En dan krijg je misschien weer een heel nieuw beeld over het probleem.
Ja, of brieven. Ik wil een brief.
Mooi. Ja, ook goeie.
Ik doe dat wel eens voor verjaardagen, want ik wil dan helemaal geen spullen. Dan vraag ik ook wel eens om leuke momenten die we samen hebben meegemaakt. In welke vorm dan ook. Als een plakboek of een gedicht of een brief of een poppetje.
Heel goed idee.
En uitjes.
Ja, eens. Ik vind ook dingen doen met vrienden. Nu ik ouder word, tijd is echt het leukste cadeau wat je me kan geven.
Zo,
dus iemand die zegt een etentje, een lunch, een koffie, een wandeling door het park. Het maakt me allemaal niet, het hoeft helemaal niet eens wat te kosten. Maar gewoon dat iemand zegt, laten we nou eindelijk een keer lekker door het park gaan wandelen. Ja.
Ja. Ja, laten we dat
doen.
Ja.
Oké. Als single 40 plus zelf initiatief moeten nemen, anders is kerst plus oud en nieuw wel erg lonely.
Ja.
Ja.
Nou, dat is het. Neem zelf het initiatief.
Maar dus, ik snap ook wel dat het fijn is als ze het bij jou doen.
Absoluut. Dus ik zou zeggen, wees de welkome herberg. Ja. Maar als je zelf degene bent die eigenlijk een herberg zoekt en je wil dat echt heel graag, eigenlijk wat jij met je verjaardag deed, dat je zei van nee, ik wil eigenlijk niet alleen zijn, dan ga ik het ook proberen actief proberen te regelen. In plaats van dat je denkt van ja, niemand vraagt me, dan zit ik hier maar.
Het is ook een beetje, ja, je moet dan, het is een beetje cliché, maar je moet toch altijd een beetje zelf de slingers.
Zelf de slingers ophangen, ja.
En je kan het misschien.
Maar dan heb je wel de leukste slingers, precies die je wil, als je het zelf doet.
Je kan het natuurlijk ook met een beetje bij humor bij wat mensen neerleggen. Van zeg, ben jij de eerste die mij gaat uitnodigen dit jaar? Of jij? Of een beetje zo met humor. Zo van,
ja, gewoon een
ik,
beetje.
Zit op te wachten wanneer. Zo van,
uitnodiging.
Ja, of zo. Ja. Ja. Of, ik heb nog helemaal geen uitnodiging van jou gehad. Waar is het? Of zo. Ja. Met een beetje humor.
Ja, en als er geen uitnodiging komt, kijk dan van hoe is kerst voor mij het allerfijnst ook zonder uitnodiging. Ja. Dus wat vind ik dan? Wat is dan? Ga ik iets eten wat ik heel lekker vind? Ga ik iets kijken? Ga ik een wandeling maken? Wat gaat er dan passen in wat ik wel kan regelen? Dus probeer de slinger zelf op welke manier dan ook.
Want we moeten wel echt af van het idee dat je kerst per se met, zeg maar, met vol met gezelligheid en vrienden en familie en tafels vol en daar dat kerst kan je op alle, of kerst, oud en nieuw, alle feesten kan je op alle manieren inrichten die je maar kunt bedenken. Ja. En ik denk dat gewoon een groot deel van dat lonely voelen ook heel erg komt doordat we zo het gevoel hebben dat het gezellig moet zijn. Ja.
Dat is precies wat ik wilde zeggen. Je moet je echt losmaken van het idee.
Ja.
Ik heb wel eens met kerst in mijn eentje een hoogslaper van IKEA aan elkaar zitten staan zetten.
Ja, waarom niet?
En dan dacht ik even, oh, dit is echt heel erg sneu. En dan dacht ik, nou, ik zou eigenlijk nergens anders willen zijn. Laat maar, weet je wel. Ja. Ik heb straks gewoon de hoogslaper voor mijn zoon aan elkaar gezet.
Ja.
En maar het is echt heel erg losmaken van dat idee en al die.
En mij helpt het dan dus ook altijd om te visualiseren dat ik dan dus ergens aan een volle tafel zit en dat iemand in mijn oor loopt te tetteren en die via net de ijsstaaf eraan komt. En dan zeg maar of ik dat dan echt heel leuk vind. Daar kan ik ook goed van afstappen weer.
En het is ook misschien dan nu niet, maar dan de volgende keer wel.
Ja,
zo.
Precies. Dan ook.
Komt wel weer. Ja. Er komt wel weer een mooi moment, een leuk moment met andere mensen.
Ja, en het hangt ze niet allemaal van deze dagen af.
Nee. Waren dat ze?
Ik heb erin.
Oh ja.
De verwachting dat je als vrouw het kerstdiner bedenkt, koopt, kookt, afwast, opruimt.
Ja,
mijn vriend wil wel helpen, maar mag niet. Hij wordt de keuken uitgestuurd, maar ik moet blijven.
Maar hij moet zeggen, nee, ik ga de keuken niet uit. Ik ga helpen.
Ja.
Want als hij weggestuurd wordt, kan hij daar ook heus wel een reactie op geven. Hij hoeft niet te zeggen, oké, nou dan ga ik wel weg.
Oké, nou dan ga ik wel naar de bank, lekker zitten.
Hij kan daar zelf ook wel een beetje initiatief
waar
in nemen.
Waar is de keuken? Weet ik helemaal niet.
Ja.
Nee, maar en bespreek het dus van tevoren met je vriend, met je partner. Van, hallo, oké, ik weet nu al dat dit gaat gebeuren. Want ik heb het net door ingestuurd bij Dem Honey. Dus ik weet dat dit aan de hand is. Zullen we even doen dat jij gewoon blijft?
Ja. En als dus je partner weigert te helpen, dat je zegt, nou, we gaan nu even zitten en dan gaan we even nadenken, wat gaan we koken? Want ik ga het niet in mijn eentje bedenken, dus het is of we gaan het samen, of het is niet.
Ja. Oh,
van even, de domme houden, even. Ik weet niet hoe ik moet koken. Afwassen, dat weet ik allemaal niet meer.
Nee, en ook weer, hè, een beetje gedateerd.
Heel gedateerd. Ja, dat is natuurlijk
dat
met
is heel
al
makkelijk om
deze.
Te zeggen, want als je, dit gebeurt natuurlijk nog steeds heel veel.
Ja, mijn ouders, vooral mijn moeder, die zegt, die elke keer als ze mij en Daniel ziet, zegt ze, kook jij Daniel? En dan zegt Daniel, Nidia kook nooit.
Nidia zou verhongeren als Daniel.
Elke keer is zij verbaasd. Elke keer weer is zij van, nou wat leuk, je hebt gewoon een man die kookt. Nou wat enig.
Sorry, maar hoe denkt zij dat ik en Cato eigenlijk overleven?
Jullie zitten alleen maar te koken voor elkaar.
Nee, hoe overleef ik?
Ja, nee, dat is waar. Ja.
Precies, dat is een probleem.
Ja, wij koken de hele tijd voor.
Oh, heel leuk.
Zal ik er nog? Dan hebben we nog één laatste, denk ik.
Benieuwd wat er nog lag.
Ik las jullie decemberpost en moest gelijk.
Ja, dit is een beetje een misschien een kleine content warning. Of ben ik nou te overdreven?
Oh, misschien. Kleine content warning is. Wat is het? Seksueel grensoverschrijdend
gedrag. Ja, gewoon net vervelend. Seksueel vervelend gedrag.
Vervelend gedrag. Ja. Oké. Nou, gaan we nog een keer. Ik las jullie decemberpost en moest gelijk denken aan mijn vieze oom. Laatst ben ik met alle nichten dronken geworden en toen kwamen we erachter dat we allemaal onze oom heel erg ongepast vinden. Ook zijn dochter, een van de nichten aanwezig. We durfden het nooit met haar te bespreken, maar de arme meid struggelt daar zelf ook altijd mee. Maar het is haar vader. Maar zij heeft dus ongemerkt voor ons dus al lang afstand van hem genomen. Maar Hij zoent altijd net vervelend, de drie wangen. Hij maakt seksistische opmerkingen en hij vindt dat hij altijd gelijk heeft. Hij doet aan bodyshaming. Hij raakt mensen continu aan in hun zij, heup, wang. Kan gewoon echt niet. Ik ben laatst getrouwd en opeens doet hij dit dus niet meer bij mij, het aanraken. Maar wel zeggen dat hij benieuwd is hoe lang ik mijn trouwjurk nog aan kan. Kunnen we het tegen onze ouders zeggen, a.k.a. de broers en zussen van hem, dat zij met hem kunnen praten? Kunnen we hem gewoon volledig negeren als groep jongeren, de zaakjes? We zijn allemaal tussen de 20 en 30. We hebben een grote, best traditionele familie waarvan de jongeren allemaal wel links en feministisch zijn. Ik vind het eventjes geweldig dat jullie allemaal dronken werden met elkaar en dan hierover praten. Want dan vind je elkaar
stap
gewoon.
Één.
Dat is stap 1.
Ja, zeker.
Maar nu moet je het nog tackelen.
Ik heb, als ik dit hoor, niet het gevoel dat er iets in de weg staat om hier iets aan te doen.
Nee.
Ook als ze zegt van, we zijn met een groep.
Ja,
ja, dat is goed.
We zijn een familie waarvan de jongeren allemaal links en feministisch zijn. Wat staat er in de weg? Wat ik ook wel heftig vind, wat ze vertelt, dat degene van wie het vader is, heeft allang afstand van hem genomen.
Ongemerkt, ja.
Ongemerkt. Ja, voor wie ongemerkt? Dat weet ik
niet. Ik denk voor de rest van de familie.
Ja, maar dan moet er toch misschien ook al een confrontatie plaats hebben gevonden. Ja, kijk, ik zelf denk in dit geval, het is zo duidelijk. Je kan dit zo gezamenlijk bespreken. En ik denk ook, ja, normaliseer dit gedrag niet.
Dat is vaak, hè?
Ja. Want samen sta je sterk om dit aan te kaarten.
Ja.
Ja, en ook weer, weet je wel, wat rustig. Niet op het moment dat het gebeurt, maar bespreek met de familie.
Ik ben dus ook heel benieuwd wat zijn broers en zussen vinden. Ik kan me dan eigenlijk niet voorstellen dat daar van niemand dan is die ook niet op zijn minst denkt. Nou,
het is heel vaak dat mensen zeggen, ja, maar dat is Henk.
Ja.
Dat is gewoon Henk.
Ik wilde geen Henk, naam zeggen, want Henk altijd is altijd de lul bij ons.
Ja, bij ons is altijd Henk de lul. Sorry dat we altijd diezelfde naam gebruiken, want het kan echt any other naam zijn.
Dat
maar
is Henk.
Wim had ook Wim kunnen
Wim
zijn.
Wim had het ook kunnen zijn, maar er is, soms Wim. Zijn er mensen waarvan die iedereen de hele tijd maar het hand boven. Ja. Weet je wel, zo van, ja, maar hij is nou eenmaal zo. Ja. Hij is nou eenmaal van de racistische grappen en de seks. En hij, altijd
iedereen
met
had eigenlijk een vieze oom.
Ja.
Maar ik bedoel, als je alleen racistische grappen kan maken, dan ben je dus gewoon niet grappig. Dat is gewoon de clue. Dus als je zoals dit alleen maar gezellig bent, als je aan iemand, dan ben je dus gewoon niet gezellig.
Nee, maar op het moment dat iedereen dus altijd een beetje meehinnert, want zo is Henk nou eenmaal, dan scoort Henk er dus toch ook wel mee. Dus op het moment dat dat elke keer afketst, zo van, oh hè, maar er valt niks te halen, want ik krijg een weerwoord, mensen lopen weg, dan zal het hopelijk ook stoppen.
Ja. Ja, en misschien heeft Henk gewoon helemaal niet door, omdat niemand nooit heeft verteld van, hé, dit is echt totaal ongewenst.
Ja.
Ja. Zou je dit dan in het echt nog meer soort berichtje sturen in een WhatsApp-groep met al die nichten erin? Weet je, van namens ons, dat hij ook meteen snapt dat het, of meer wel echt in het echt.
Ja.
Ik zit gewoon te denken, je gaat niet met hem afspreken, neem ik aan, om dit te vertellen.
Ik zeg, want er wordt hier toch geschreven van, kunnen we dit zeggen tegen zijn broers en zussen? Ik denk dat ik eerder nog eventjes ouders, met de omliggende omgeving toch, zeg maar, ik zou een beetje willen inventariseren wie dit nog meer vindt, toch? Ja. Ondanks dat hem misschien het hand boven het hoofd. Want ik kan me ook voorstellen dat de rest van de familie ook gewoon denkt, Henk is een beetje raar, maar dat zijn we gewend, want we zijn opgegroeid met Henk. Maar dat als ze dan achterkomen dat hun kinderen echt allemaal gewoon dit heel vervelend vinden, dat het dan ook, want er is hier duidelijk een groep die het niet gezellig meer vindt door één persoon.
Ja.
En dat de verhoudingen hier zijn anders dan wanneer jou als individu wordt gezegd, je moet het wel gezellig houden. Want nu is er gewoon een hele groep. Ik denk dat dat.
Maar was dat ook de vraag van, kunnen we het aan onze ouders vertellen?
Ik heb het gevoel
dat je daar misschien ook moet beginnen.
Ja, want om Henk meteen te confronteren, dat lijkt me gewoon ook lastig. Ja. Terwijl,
maar op het moment dat er echt iets op.
Als er iets gebeurt.
Ja, ik denk wel van, op het moment dat er echt iets in your face, of er wordt aan dan wel echt, doen we het toch maar.
Ja, dus dan wel. Ja.
Wel.
Ja, maar dat is vaak wel heel moeilijk, omdat het dan misschien een emotioneel moment is.
Ja.
En dat iemand zich dan op dat moment ook alleen maar heftig kan reageren.
Dan misschien een van die andere nichten dat dan doen.
Ja,
die zit niet in het moment.
En je kan dus als je zegt,
je kan het voorbereiden.
Ja,
hè, als je al weet van, hey, we gaan weer het kerstdiner hebben.
Dan komen die drie kussen weer.
Ja,
zo.
En dat je dan gewoon zegt van, hey, dit wil ik niet. Ik vind het heel erg onprettig. En dat je dat gewoon op een hele rustige. Ja. Je weet dat het gaat gebeuren.
Ja, en het hoeft ook niet altijd, volgens mij hoeft het dus niet altijd tot in het detail te zijn van jij zegt nu dit en dan voel ik dit en ik las dit en dit. Maar het kan soms ook zijn, dat vind ik onprettig dat je dat zegt. Mm-hmm. Of daar wil ik het niet over hebben. Of gewoon het kort af, meteen duidelijk van, ho, hier is voor mij een grens, klaar.
En het moet toch ook wel echt empowering op een bepaalde manier zijn. Dat je weet, zeg maar, je kan van tevoren ook nog eventjes met in het appgroepje elkaar uphypen en zeggen, weet je, Henk gaat ons niet... Wij gaan hem afkappen en we gaan gewoon zorgen. Want dan weet je ook gewoon dat op het moment dat hij iets doet wat jij vervelend vindt en je zegt er wat van, dat er, weet ik veel, 9 mensen achter je staan die allemaal denken, yes! En dat is gewoon lekker.
Ja.
Dus dan
al die andere 8 gaan het daarna ook nog een keer doen. Nee, ik geef een hand.
Precies, ja.
Nee, Henk.
Ja, en iedereen let op elkaar.
Even hand geven, weet je wel. Dat er gewoon geen manier
is om... Ja, maar en iedereen let op elkaar. En dat moet gewoon, denk ik, wel prettig zijn.
Ja. Maar het zou wel mooi zijn als je inderdaad met elkaar dus niet alleen alles gaat ontwijken, maar wel even ook neer kan leggen van, hey, hier zitten wij mee. Dit is heel vervelend. Dit doe je al jaren, maar...
Ja.
Dit is wat het veroorzaakt. Ja. En bezin u en hou ermee op.
Bezin
u. Ja, maar gewoon wel ook, weet je, weet waarom. Niet dat Henk de volgende keer denkt, ik moet het anders aanpakken of zo. Maar hij moet natuurlijk wel echt het signaal krijgen van, hey, dit is niet, dit accepteren we niet, dit gedrag. Ja. Maar lastig hoor, ja, jeetje.
Kappen, Henk.
Hoop dat je luistert.
Ja. Dit was de Very Special Feestdagen Special. Merci, bedankt. Babs en Marco. Ach, heerlijk dat jullie er waren. De show notes vind je op damhoney.nl/aflevering163. En daar vind je een paar dagen na het verschijnen van deze aflevering ook het transcript.
Misschien iets langer dan een paar dagen als er feestdagen
Er zitten feestdagen tussen. Oké, nou, gewoon over een tijdje.
Bedankt aan de Holy Three. Daniel van de Poppen voor de edits. Lucas de Gier voor de Very Special Feestdagen Jingle. En Lisbeth Smit voor de website.
En dank aan de transcript elfjes Paulien, Yvonne, Paula, Pieke, Guusje, Maaike, Tess, Anna, Klaartje, Isidore, Maaike, Robin en Julia.
Heb je zin om Love Actually of The Holiday met ons te kijken? Dat kan! Steun ons op petjeaf.com/damhoney en je krijgt toegang tot onze zeer exclusieve bonuspodcast Je Doet Het Er Maar Mee. In 2022 keken we The Holiday en namen we onszelf op. Dus dan kan je synchroon met ons deze film kijken en dan hoor je dat gebabbel in je oor. In 2021 deden we dat met Love Actually. Vanaf 1 euro per maand kun je bonusbal worden en dit allemaal luisteren.
Ja, is hartstikke gezellig. Maar je kan het ook niet doen.
Zelf weten.
Happy feestdagen, lieve mensen.